Gemeenten en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat professor A. Baars uit Woudenberg ons voor. Woensdagavond vergadert de kerkraad vanaf 7:30 op de kerkzolder. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de derde collecte bestemd voor hulpverleningszondag. Tot zover deze mededeling. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 77, de versen 8 en 11. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. En het 11e vers, de aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. 8 en 11 van Psalm 77.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit Psalm 93, het derde vers. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. Het derde vers van Psalm 93. En na het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt tot ons vanaf Openbaringen 20, vers 11. Tot het slot van het hoofdstuk en dan ook nog de eerste 5 versen van hoofdstuk 21. Schriftlezing is dus Openbaringen 20, vers 11 tot en met hoofdstuk 21, vers 5.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilig algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalenden van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op den troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
De tekst voor de prediking in deze middagdienst is een heel klein gedeelte uit het eerste vers van hoofdstuk 21. Alleen de laatste woorden. En de zee was niet meer. En u zult wel bedenken dat dat mede te maken heeft met de herdenking van de watersnoodramp die 70 jaar geleden over het zuidelijke deel van Nederland kwam. Maar het gaat ook over de toepassing nu, vandaag. Willen wij samen de Heer bidden om zijn zegen. Allereerst over de gehele dienst, maar ook over de prediking van zijn woord in het bijzonder. Wij willen samen bidden. Heren, wat is dat een machtig woord wat zo even voorgelezen is. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar hoopt uw kerk op. Daarop wacht ze. Op weg naar de grote toekomst. Maar het zal ons duidelijk worden vanuit dit gedeelte dat de weg naar die grote toekomst, de toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de toekomst van het nieuwe Jeruzalem, dat die weg door strijd en zorgen heen gaat. Dit leven, ons leven, is een gebroken leven. Dat is door de zonde zo geworden. De boze die aan het begin van de geschiedenis Adam en Eva verleidde. Adam en Eva die in zonde vielen. En wij als kinderen van het eerste ouderpaar zijn zondaar. Doe het ons beseffen, Heren, opdat we onze zonde ook gaan belijden voor het eerst of ook opnieuw. Want wanneer het gaat om het grote oordeel wat voltrokken zal worden, waarover deze schriftwoorden ook gaan, dan zullen wij allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan gaan de boeken open. Geef, Heren, dat we de tijd die we ontvangen van u, het heden van de genade, daarom ook mogen besteden om u te zoeken. En laten we niet rusten voordat we het ook op goede Bijbelse gronden mogen weten dat u in genade op ons neerziet. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van de zonde tot uw wonderbaar en eeuwig licht. En zo komen we tot u als gemeente, Heren. We bidden voor heel de gemeente. Deze gemeente, de gemeente van Ouderkerk, de andere gemeente van ons kerkverband, die eerder of later diensten hebben. Wij als gemeente staan op het breukvlak van de tijden. Op weg naar de grote oogst. En we voelen soms zo heel nadrukkelijk de pijn van verzoeking, van vervolging en van benauwenis. En daarom bidden we, verbonden met de kerk van de eeuwen en ook met de wereldkerk vandaag, voor hen die vervolgd worden om het getuigenis van u, Heer Jezus Christus. Wil u zijn in de landen waar een fundamentalistisch moslimregime heerst? Of gebieden zoals Noord-Korea, China en er zouden ook nog andere landen te noemen zijn. Heere, geef dat zij die vervolgd worden vanwege uw woord standvastig mogen blijven. En standvastig mogen hopen op het goed wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Want het boek Openbaring is ook geschreven destijds met het oog op de vervolgde kerk. Om de vervolgde kerk te midden van alle benauwenissen te bemoedigen. Heren, bemoedig hen. En laat het zo zijn zoals het zo vaak in de geschiedenis van uw kerk geweest is. Dat het bloed van de martelaren en de vervolging van de getrouwen van u anderen tot jaloersheid verwekte. Het bloed van de martelaren, zegt een van de kerkvaders, is het zaad van de kerk. En als wij samenkomen en mogen erkennen en uw naam danken, dat wij voor uiterlijke vervolgingen bespaard zijn gebleven. We ons eigenlijk niet kunnen voorstellen wat vervolgingen zijn. Komen we toch met de nood van de kerken in Nederland en de nood van de samenleving voor u. Want we kunnen dan wel niet vervolgd worden. Maar het woord van u, en als we in overeenstemming met uw onfeilbare woord willen leven, wordt steeds meer weggedrukt naar de rand van de samenleving toe. En er zijn krachten bezig om uw gemeente over de rand van de samenleving heen te duwen. Heere, wil u ons en onze kinderen, wil u de kerken bewaren bij uw woord, dat de listige omleidingen van de vorst der duisternis ons niet in hun greep kunnen krijgen, maar dat we staande blijven. Dan denken we ook bijzonder aan onze jonge mensen, onze kinderen, kleinkinderen, als we die mochten ontvangen. Heere, bewaar ze bij uw woord en geef dat ze in hun leven die kracht van de godzaligheid die in uw woord geopenbaard is mogen kennen. We bidden u, Heere, voor ons eigen kerkelijk leven. U weet hoeveel daar gaande is. De stormen die over kerkelijk Nederland in de breedste zin van het woord gaan, beroeren ook ons. Wil u geven dat onze kerken bewaard mogen blijven bij uw woord. En als we dwalen, en u weet dat die dingen er zijn, wil u ons terugbrengen. Geef ons allen de geest van de verootmoediging, opdat we met de psalmdichter mee gaan bidden, keer weder, God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Getrouwe herder, breng ons weer. We smeken u, Heere, ook voor de gemeente. U kent alle moeite en zorgen die er zijn. U weet van ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen vanwege hun leeftijd en hun zwakke gezondheid. U weet van eenzaamheid bij weduwen en weduwnaars, bij degene die een kind hebben moeten afstaan, misschien nog heel jong of al ouder. U kent de smartelijke verscheurdheid van rouw en verdriet. En als het dan deze middag ook mag gaan over dat grote geheim wat in het einde der tijden openbaar zal worden, dat u alle tranen van de ogen zult afwissen, ook de tranen van rouw en verdriet. Laat dat dan de hoop zijn voor alle rouwenden en allen die eenzaam zijn. U weet, er kunnen ook zoveel andere zorgen zijn. Zorgen in huwelijken soms, in gezinnen, conflicten in de relationele sfeer, dingen die ons moeilijk vallen in ons werk, zorgen over de kinderen, over de kleinkinderen, zorgen die alles te maken hebben met de sfeer van de tijdgeest waarin wij leven. Mogen we elkaar zo als gemeente aan u opdragen, Heere. Bewaar ons allen bij uw woord. En geef dat, wat ook de moeite en de zorgen in ons leven zijn, wij ze voortdurend in onze gebeden voor u mogen neerleggen. Ja, laat het gebed van de gemeente ook een vurige muur zijn rondom ons persoonlijk. Rondom onze moeite, rondom onze zorgen. En dat we dat mogen merken. We bidden u, Heere, wees u met deze wereld in nood. U weet dat het gebied wat in de Bijbel het beloofde land genoemd is, dat er weer een nieuwe sfeer van geweld, van terroristische aanslagen, van bloedvergieten is. O Heere, wil u geven dat dat gestopt mag worden. En wil u heel in het bijzonder uw volk van Israël, het volk van Abraham, Isaac en Jacob, beschermen en bewaren. Maar ook, en dat vooral, wil u ze tot bekering brengen, opdat ze leren buigen aan de voeten van de grote zoon van David, de oudste broeder, en in hem de Messias der Schriften mogen herkennen. Denk u ook aan het volk van de Palestijnen. Heel in het bijzonder aan Palestijnen die als christelijke gemeente samenkomen. Heere, bescherm en bewaar. En wil u in dat onoplosbare conflict wat in het Midden-Oosten heerst, zelf de vrede geven. Geef vrede, Heere. Geef vrede in deze bange tijd. Dat bidden we ook voor de oorlog in Oekraïne en andere brandhaarden in deze wereld. Het zijn roepstemmen, we zullen het horen vanmiddag. Die zeggen dat u komt, Heer Jezus. Oorlogen en geruchten van oorlogen, pestilentiën en hongersnoden. Het zijn allemaal roepstemmen. Laten we ze ter harte nemen. Zoals het in de jaren 50 onder ons volk ook heel sterk heerste. Door de geweldige ramp die Zeeland, Zuid-Holland, stukken van Brabant trof. Dat u ons roept tot bezinning, tot bekering. En dat u belooft dat de machten die loskomen aan het einde der tijden, waarvoor de zee symbool staat, dat u roept om ons tot u te bekeren. En dat die machten het uiteindelijk niet voor het zeggen zullen hebben. De zee zal er dan in haar antigoddelijke kracht niet meer zijn. We bidden u, Heere, voor allen die in deze dagen de pijnlijke herinneringen meedragen van iemand uit de familiekring die bij de ramp van 53 is omgekomen. Honderden mensen. En er zijn er maar weinigen in Zeeland die dat niet meedragen. Wil u ook daar met uw vertroostende genade zijn? Laat de boodschap die in de tekst, in uw woord, vertolkt wordt, vanmiddag ook duidelijk mogen worden. Dat we mogen luisteren naar de indringende vermaning, maar ook naar de hoopvolle toekomst mogen luisteren. Open u ons hart. Geef dat we zo mogen luisteren dat we het nooit meer vergeten. En wil u geven dat we zo ook uw woord mogen bedienen. In betoning van uw geest en van uw kracht. We bidden het uit enkel genade. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, zingen we nog uit Psalm 89, de versen 5 en 7. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. Hoe hoog zij zich verheft, gij wenkt en zij is stil. Gans Rahab is door u verbrijzeld en verslagen. En ook het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, 5 en 7. einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 46, het tweede vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen, de golven mogen door haar woenend berggevaarte daveren doen, de stad, het heiligdom, de woning van God, de Allerhoogste Koning, wordt in haar muren te allen tijd door beekjes der rivier verblijd. 46 vers 2. Geliefde gemeente, die zondag 1 februari 1953 zal ik niet licht vergeten. Ik was nog heel jong, net 5 jaar. Maar de beelden staan nog op mijn netvlies. 'S morgens vroeg kwam mijn vader ons wekken. Hij had zijn lieslaarzen aan. Er is een hele erge watersnood. Beneden komen. Ik keek naar buiten en rondom ons huis. Wij woonden toen in Sliedrecht. Daar ben ik ook opgegroeid. Heel ons huis stond rondom in het water. Eigenlijk vond ik dat eerst wel spannend. En ik vroeg aan mijn vader, mag ik mijn kaplaarzen niet aantrekken, want dan ga ik naar buiten. Dat was geen goede gedachte. Mijn vader zei, water staat zo hoog, dat stroomt over de rand van je kaplaarzen heen. En bovendien, jongen, het is de dag van de Heere. Vele mensen zijn in die watervloed omgekomen, honderden. In mijn geboorteplaats, Gode zij dank, niemand. Maar bijvoorbeeld op Goeree Overflakke, op Tolen, tientallen mensen die het leven lieten. Waar was God in de storm? Was de vraag die je op verschillende manieren kon horen in de weken daarna. Want er stierven ook mensen die oprecht de Heere vreesden. En die zelfs na hun dood door geschriften die ze nalieten nog bekend zijn geworden. Waar was God in de storm? Zingen we het niet zoals we het ook in deze dienst zingen, dat gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt? Ja, dat zijn vragen die niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. Maar we willen toch vanuit het woord van de Heere zoeken naar onderwijs. En dan gaat het natuurlijk niet over 1953, want velen van ons waren toen nog niet geboren. Maar dan gaat het over het onderwijs van onze tekst in het hier en nu, in deze tijd. Nu we misschien wel dieper in een geestelijke storm verwikkeld zijn dan we beseffen. De tekst is ook het thema voor de prediking. En de zee was niet meer. Dat betekent op zijn minst 3 dingen. De tomeloze vijandschap is ten einde. In de tweede plaats, de nameloze benauwenis is ten einde. En in de derde plaats, de eindeloze afstand is ten einde. En de zee was niet meer. Allereerst de tomeloze vijandschap is ten einde. Vervolgens de nameloze benauwenis is ten einde. En tenslotte de eindeloze afstand is ten einde. Daar loopt het allemaal op uit, gemeente. Op wat in deze hoofdstukken beschreven staat. Dat is de voleinding. Het einde der tijden. En dan lezen we, dat is de centrale tekst in dit hele gedeelte, dat Johannes ziet een grote witte troon. En dat rondom die troon de volken die op de aarde gewoond hebben vergaderd worden. Ook degenen die al overleden zijn. Mensen die in de vervolgingstijd verbrand zijn. Mensen die op zee gevaren hebben als zeelieden of als vissers en verdronken zijn, van wie niemand de laatste rustplaats weet. Ja, alle mensen zullen opstaan en zich scharen voor die grote witte troon. We zeggen het wel eens aan het begin van het jaar zo tegen elkaar. Ja, wat zal dit jaar brengen of wat zal de toekomst brengen? En dan zeggen we onveranderlijk, ja, dat weten wij niet. Wij kunnen niet vooruitkijken. Achter het gordijn van de toekomst ligt alleen maar verborgenheid. Maar één ding is zeker. Bij alle onzekerheden van wat komen gaat, dat wij allemaal daar zullen zijn. Aangrijpende gedachte. Dan zullen u en ik en jij en ik elkaar ontmoeten. Voor de troon van God. Ja, en dan zegt het schriftgedeelte wat ons gelezen is, dat we dan rekenschap af moeten leggen. Hoe we geleefd hebben. Paulus brengt dat indringend en bewogen onder woorden in 2 Korinthe 5. Een gedeelte wat je wel na mag lezen straks, na deze dienst. Dan zegt Paulus, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daar moeten wij rekenschap afleggen wat we gedaan hebben in ons leven, het zij goed, het zij kwaad. En dan ligt meteen in het begin van de preek al een accent op die vraag die beslist en die ook terug gaat komen. Zijn we bereid om de Here te ontmoeten? Dat is in de Bijbel altijd de toepassing als het gaat over het einde der tijden. Zijn wij bereid? Maar er worden een heleboel dingen bijgezegd over dat einde der tijden. Er zal een troon zijn. Alle mensen zullen uit de dood opgewekt worden en zullen rekenschap moeten geven. Maar we lezen ook verder en dan komen we in het hart van onze tekst. En ik zag, zegt Johannes, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de zee was niet meer. Die profetische woorden, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, die vindt u al in het Oude Testament, in het slot van de profetieën van Jesaja. Maar nu zijn die woorden, die toen nog profetische beloften waren, letterlijk in vervulling gegaan voor het oog van Johannes, de ziener op Patmos. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, waar moeten we dan aan denken? De hemel, daar kun je verschillende dingen onder verstaan. De hemel waar God woont. De hemel van de heerlijkheid, zeggen we dan vaak. Waar de troon van God staat. Waar Christus aan de rechterhand van God is. Waar de engelen zijn die zingen het lof en de eer van de Almachtige. Dat wordt hier niet bedoeld. Die hemel, de woonplaats van God, is volmaakt. Die hoeft niet vernieuwd te worden. Wat wel vernieuwd gaat worden is, wat in de taal van onze Statenbijbel heet, het uitspansel. De hemel die zich boven ons verheft. De sterrenhemel, de wolkenhemel. De hemel die wij zien. Ja, die hemel zal vernieuwd worden, want ook die hemel, de wolkenhemel, de sterrenhemel, is getekend door de gevolgen van de zonde. Paulus schrijft in Romeinen 8 dat het ganse schepsel, al het geschapene, zucht vanwege de gevolgen van de zonde, kreunt, staat er letterlijk, gaat er gebukt onder. En we weten van de laatste tientallen jaren van allerlei redenen waarom de hemelen bevuild zijn. We hadden het in de jaren 70 over de ozonlaag waar een gat in zou zitten. Over de dode lente als gevolg van allerlei insecticiden. En zoveel andere dingen meer. De kwestie van het milieu. Van een geschonden hemel en een kreunende aarde. Dat is niet pas uitgedacht door de milieubeweging uit deze eeuw. Dat staat al in uw oude Bijbel. Het ganse schepsel, de hele schepping zucht. En als dan het einde der tijden komt, dan maakt God alle dingen nieuw. De hemelen maakt hij nieuw zoals ze waren in de morgenstond van de schepping die beschreven staat in Genesis 1. En de aarde maakt hij nieuw. Alles spreekt weer ongebroken van de verheerlijking van de schepper van hemel en aarde. Wat zal dat zijn? Want dan gaan er heel veel dingen verdwijnen waar wij nu nog steeds mee geconfronteerd worden. Het viel me bij de voorbereiding van deze preek weer op. Hoeveel keer er in dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk staat, u mag het natellen, niet meer. Als die grote toekomst komt, dan zal er geen zee meer zijn. Dan zal er geen rouw meer zijn. Dan zal er geen verdriet en geen angst en geen ellende meer zijn. Er gaat heel veel weg. Maar er komt ook heel veel voor terug. En we richten onze aandacht dan nu alleen maar op dat kleine stukje wat in onze tekst staat. En de zee was niet meer. Waarom staat dat daar? We lezen toch in het begin van Genesis dat God de hemel en de aarde schiep. En dat God ook scheiding maakte tussen het land en tussen de zee. Heel die wereld van land en zee en lucht is toch het scheppingswerk van de Almachtige God, zeker? Maar als u de Bijbel verder gaat lezen, dan wordt de zee vaak als symbool van de vijandschap tegen God genoemd. Van het verzet. Laat ik dat maar heel kort aanduiden. In de eerste plaats moeten we gewoon zeggen dat het Joodse volk niet een zeevarende natie was en een zekere vrees had voor de zee. U weet dat toen de tempel gebouwd werd in Jeruzalem en koning Salomo cederhout nodig had, dat hij dat cederhout over de zee liet vervoeren. Nee, niet door Joodse zeelieden, want die waren er niet, maar door Fenicische zeelieden die in Tyrus en Sidon, de grote havensteden, woonden. Die brachten al de materialen over de zee naar Jeruzalem. Die angst van het Joodse volk voor de machten van de wateren en van de zee, zeggen sommige theologen, zou wel eens iets te maken kunnen hebben met het feit dat Israël door de zee heen bevrijd werd uit het land Egypte. Dat ze de muren van water aan weerskanten hebben zien staan. En dat daar een stille angst en vrees voor de geweldige macht van de wateren is ontstaan. Maar we gaan nog een stapje verder. Niet alleen merk je overal in het Oude Testament de vrees van het volk van Israël voor de zee, maar er wordt ook gesproken van boze machten die in de zee huizen. We hebben het net gezongen op Psalm 89. Daar valt de naam Rahab. En als u een goede verklaring leest van dat vers in de onberijmde tekst, dan ziet u dat is een zeemonster. Je hebt ook in het boek Job de Leviathan, een zeeslang, machtig. Je hebt ook in de evangelie die wondertekenen van de Heere Jezus, dat hij de storm stilt. En als je dat grondig gaat lezen en exegetiseren, dan zit daar ook iets in van goden vijandige machten. Machten die de zaligmaker in zijn loop willen stuiten. En het meest indringend komt de macht van de zee als antigoddelijke macht aan het licht als we Openbaring 12 en 13 opslaan. U weet het boek Openbaring is geschreven door Johannes, die in ballingschap verbleef op het eiland Patmos tussen Griekenland en de tegenwoordige Turkije. En die daar hemelse visioenen zag. En van wie we weten dat hij vaak vertoefde aan het strand van de zee. En in Openbaringen 12 en 13 leest u dan dat Johannes een draak ziet in de hemel. En die draak, dat legt hij uit, dat is de oude slang, dat is de Satan. Maar als die Satan daar zijn wrede, vijandige werk doet tegen de kerk van de Here, dan ziet Johannes ook dat de zee in beweging komt. De zee gaat schuimen. Wat is het? Een vloed? Een tsunami? Nee, er komt een gestalte uit de zee. Het beest uit de zee. En dat blijkt een wereldheerser te zijn. Die overal elders in het Nieuwe Testament de Satan, de antichrist bedoel ik, genoemd wordt. Antichristelijke machten zullen zich uit de zee van de volkeren verheffen en zullen de kerk van de Here, zo ziet Johannes, benauwen op weg naar het einde van de tijden. Dat maakt het boek Openbaringen niet een gemakkelijk boek om te lezen. Er komen vooral in de tweede helft van het boek nogal wat dreigende tekenen op ons af. Het zijn allemaal illustraties dat naarmate de toekomst van de Here dichterbij komt, ook de vijandelijke machten tegen het werk van de Here zich zullen verheffen. En dan komen we vanuit de tekst, vanuit de zee van de volkeren, waaruit de antichristelijke machten naar boven komen, een heleboel lessen voor ons vandaag naar voren. Zien we ze? De antichristelijke machten die uit de zee van de geschiedenis en uit de zee van de volken voortkomen. Ik noem maar enkele dingen, maar u mag er zo in alle rust deze week ook verder over nadenken. Een geweldige macht is de schriftkritiek. Ja, daar begin ik heel bewust mee. Tekenen der tijden, dan denken we altijd aan oorlogen, aan hongersnoden en al die andere dingen die door de Heer Jezus Christus in zijn reden over de laatste dingen genoemd worden. Een van de allergevaarlijkste tekenen van de tijden. Een van de allergevaarlijkste tekenen van de vijandschap tegen de levende God en zijn Christus is dat het woord op losse schroeven gezet wordt. Dat we het woord niet meer kunnen lezen zoals het er staat. En vaak wordt dan een regeltje aangehaald van de Nederlandse dichter Martinus Nijhoff, die een bundel heeft gepubliceerd in de jaren 50. Lees maar. Er staat niet wat er staat. Dus hij zegt, lees maar, hier staat niet wat er staat. Ja, dat kun je als dichter misschien wel zeggen. Nijhoff heeft het daar ook over zijn eigen gedicht. Maar het wordt heel erg en heel erg bedenkelijk, gemeente, als dat onze slogan wordt in de theologie en in de kerk. Lees maar, er staat toch niet wat er staat. En dan gaat het eerst over de levenswandel. Dat de voorschriften van de Bijbel met het oog op de levenswandel hun tijd gehad zouden hebben. En uiteindelijk komen we terecht bij de fundamenten van de leer. Het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus wordt geloochend of anders uitgelegd. En gaat u zomaar door. Daar mogen we toch wel op bedacht zijn, niet? Waak dan, zegt de Heer Jezus Christus, tegen zijn discipelen, tegen de kerk van de eeuwen, opdat gij de tekenen zult verstaan. En dan kunnen wij niet alles uitleggen en in een systeem verklaren, maar dan is het wel zo dat al die tekenen voor ons en voor onze kinderen roepstemmen zijn. Waak dan. En wat is waken in de Bijbel? Dat wordt heel vaak verbonden met bidden. Waakt en bid. Bid u. Dat u zelf, dat uw gezin, als u een gezin mag hebben, dat uw kinderen of kleinkinderen, als u die mag bezitten, bewaard worden bij het woord. En verlos ons van de boze. heeft de Heere Jezus zijn kerk leren bidden. En die is zo actief op dit terrein. Want ja, als wij het over de boze hebben, dan denken we vaak aan een tekst als uit het laatste hoofdstuk van de eerste brief van Petrus. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En dat klopt. Hij is druk bezig, briesend. Je hoort hem aankomen soms. Maar er staat ook nog een andere tekst in de Bijbel. Minder bekend. In de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. De tweede. Dan heeft hij het over de dwaalleer die in Korinthe binnengeslopen is en waardoor zijn apostelschap verdacht wordt gemaakt. En dan zegt hij, ja, ze zijn verleidende geesten, die dwaalleraren. En geen wonder, want hun overste is de Satan en die openbaart zich ook als een engel des lichts. Satan kan zich vermommen als een lichtende religieuze leider en de velen verleiden. En verlos ons van de boze, de zee van de tijd, de golven van de geschiedenis. Ze produceren de afval van God. Nog een ander teken van de tijd, waar je ook direct kunt denken aan die zee die Johannes ziet en die hij beschouwt als de zee van de volken, waaruit allerlei ongerechtigheden voortkomen, is het toenemende geweld. Met als gevolg de toenemende angst in Oost en West. Ik hoef niet veel te zeggen over de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, die nu bijna een jaar oud is. De beelden zijn ons ingegrift. En de vluchtelingenstroom die op gang gekomen is, wie weet er weg mee? En dan overal, of het nu Amerika is of Israël is, of andere gebieden van de wereld, je leest telkens weer en telkens meer van terroristische aanslagen. Kun je nog eenvoudig als moeder met je kinderen boodschappen doen? Je kan zomaar op de parkeerplaats neergemaaid worden. Kun je nog zeker je kinderen toevertrouwen aan de scholen? Dat is een vraag die in Amerika leeft. Want er kan zomaar een aanslag komen. Wat is ook dat nodig? Als die ongerechtigheid uit de zee van de volken naar ons toe komt om te bidden, Heere, bescherm en bewaar ons. Misschien denkt u nu wel, ja dominee, het valt wel mee hier in Nederland hoor. Daar hoor je van die erge dingen nog niet, oh niet? Hebben we niet steeds de bijzondere bescherming en bewaring van de Heere nodig? En dan de tweede gedachte. Daar ben ik eigenlijk al bij aangekomen. De nameloze benauwenis is ten einde. De zee was niet meer. Dat is de volkenzee, dat is de antigoddelijke macht. Maar Johannes schrijft zijn boek in opdracht van de koning van de kerk voor de kerk in de situatie van de vervolging. En hij tekent allerlei oordelen en gerichten die over de aarde gaan. Soms word het je bang om het hart als je het leest. En soms denk je, wat betekenen deze dingen allemaal? Dat kan ik natuurlijk vanmiddag niet gaan uitleggen, gesteld dat ik alle geheimen van het boek Openbaringen zou doorgronden. Maar één ding is zeker, dat de kerk op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, op weg naar de troon van God en op weg naar het nieuwe Jeruzalem, door allerlei moeite en door allerlei strijd heen zal gaan. En dan is het wonderlijke dat juist dat geheimzinnige boek Openbaring door de Heere aan de kerk gegeven is om die kerk te bemoedigen. En om ze te leren door het geloof omhoog te zien. Heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Dat is de grondtoon van deze laatste hoofdstukken van het boek Openbaring. En laten we dan ook nu maar een enkel ding aanstippen. Er kunnen allerlei zorgen in ons leven zijn. En misschien zit u op het ogenblik zo in de kerk of luistert u naar deze dienst, dat uw hart bezwaard is door zorgen. Rouw. Misschien kort geleden. Of al heel lang geleden. Eenzaamheid. Dingen in de familiesfeer die niet makkelijk liggen. En vooral geestelijke aanvechtingen. Aanvechtingen die vertolkt liggen in de psalmen. Waar is God? Op wie je bouwde. En aan wie je je zaak vertrouwde. Kijk, zulke dingen waren er ook in de jaren 50 toen de watervloed over Nederland raasde. Maar zulke dingen blijven ook wanneer er geen watersnoodramp is. Ze horen bij het leven in deze gebroken wereld. En waar moet je het dan zoeken? Als rouw en verdriet je leven teisteren, als eenzaamheid, het niet begrepen worden, en vult u de lijst verder zelf maar aan, dan zegt Johannes, deze wereld is het laatste niet. Ja, dat moeten we vanuit het woord met grote nadruk zeggen. Deze wereld, deze hemel en de aarde is het laatste niet. Zeg, wat is eigenlijk de heersende gedachtegang over ons menselijk leven in deze samenleving? Arm. Want veel mensen denken, ja, dit leven is het wel. En als je straks sterft, dan val je als het ware in een soort droomloze slaap. Dan ben je er gewoon niet meer. Maar zo laat de Bijbel zien, is het niet. Deze wereld bestaat, gebroken als ze is. En de strijd en de moeite zal ons niet bespaard blijven. Maar ze is het laatste niet. En een kind van God mag zeggen, het beste komt nog. Het beste, na een tijd van strijd, na een tijd van aanvechting. Dan is het wel noodzakelijk, gemeente, dat we één ding even heel duidelijk benadrukken. Om te midden van alle dingen die in ons leven en in deze wereld gebeuren, die hoop te mogen hebben, moeten we de genade van de Heere wel kennen. En ik kom terug op wat ik in het begin zei. Als die grote toekomst aanbreekt, staat de troon van God opgericht. En de boeken worden geopend. En ieder mens wordt geoordeeld naar zijn werk. En dan klinkt de vraag eigenlijk heel eenvoudig, maar toch wel erg indringend. Hoe leven we? Hoe hebben we geleefd? Wat zien we in ons eigen leven aan het werk van de Heere? Kan zo zijn dat u in de kerk zit of met deze dienst verbonden bent en dat u zeggen moet, ja, ik ken de Heere niet. Ik ken de Heere Jezus Christus niet als mijn zaligmaker, als mijn Heere en mijn God, zoals Thomas dat ooit gezegd heeft. Als dat zo is, dan is deze geschiedenis van die bruisende massa van de zee, die aanzwelt van al die vijandige machten en dreigingen, één grote roepstem. U bent nog, jij bent nog in het heden van de genade. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En dan kun je misschien zeggen, ja, ik vind het zo moeilijk om de Heere te zoeken. Misschien zegt u als u al wat ouder geworden bent, ik heb al zo lang geklopt op de deur van de genade, maar het lijkt wel of de Heere naar mij niet luistert. Ik kan u alleen maar zeggen op grond van Gods woord, blijf aanhouden. En leg het dan maar aan de Heere voor, wat er aan uw kant aan hindernissen is. Het harde hart, het ongeloof, de zondige twijfels. Het kan ook een hele zee in ons binnenste zijn die aanruist om alles weg te schuimen. maar luister er niet naar. Leg het maar aan de Heere voor. De Heere wacht erop. Dat zondaren met hun armoede bij hem komen. Dat zondaren zichzelf veroordelen omdat ze zondaren zijn. Dat ze tot hem vluchten met die heel eenvoudige tollenaarsbede. Wees mij, de zondaar, genadig. Maar haast u wel. Want de tekenen stuwen naar het einde van de tijden toe. En wie weet hoe lang zijn of haar leven nog zijn zal. Zoek de Heere, nu het nog kan. Want als de grote dag zou aanbreken en u zou onbekeerd in uw zonde en in uw ongeloof voor de troon staan, dan komt u om. En dat zeg ik met beving, want dat gun ik niemand. Wij gunnen het elkaar toch ook niet. En daarom dringt deze roepstem erop aan. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en keren zich tot de Heere. Maar we mogen nog een stap verder gaan. Het kan ook zo zijn dat u zegt, ja dominee, ik kan toch niet ontkennen dat ik de Heere heb leren vrezen. Misschien was u al jong. Misschien toen u wat ouder werd. Maar het werk van Gods genade brak door in uw leven. U wordt uit de duisternis gehaald en overgebracht in het rijk van Gods licht. Maar het is nu zo donker geworden. Dat kan door omstandigheden komen die ik niet ken, die hoef ik ook niet te weten. Maar gaat eens na, hoe komt het dat het licht van toen nu verduisterd is? En waar brengt je dat dan? Toch weer tot de Heere. Heere, verlos me van die duisternis en van die kwaal van het ongeloof en van het kleingeloof. Leer me u te vrezen. En weet u, dan mag ook het perspectief van die heerlijke toekomst die wacht u sterken en troosten. Het is juist in de tijd van de vervolgingen zo geweest. Denkt u maar aan Guido de Bret, de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, die in de gevangenis uitzag naar de komst van de Heere Jezus. En daardoor vertroost was, ook al wist hij dat hij over een paar dagen de marteldood zou sterven. Wij verwachten die dag, zegt hij in het slot van de Nederlandse geloofsbelijdenis, met een groot verlangen. U ook? Soms zijn beproevingen en aanvechtingen nuttig en nodig in het leven van Gods kinderen, zodat ze niet te veel aan deze aarde zouden blijven hangen, zegt Calvijn. Maar hun hoofden op zullen heffen naar de hemel, waar Jezus is. En bovendien, ook als er stormen woeden in ons leven, als alles om ons heen nacht is, zoals het bekende lied zegt, dan is de Heere het toch nog. Nee, de glorieuze toekomst is nog niet aangebroken. Maar de God van de hemel die deze toekomst voorzegd heeft, heeft het in zijn woord wel aangegeven dat hij zijn kinderen ook in de strijd en in de aanvechtingen nooit zal verlaten. Hij heeft gezegd, schrijft de apostel in het slot van de brief aan de Hebreeën, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat komt hierdoor, dat de Heere Jezus Christus, want over hem gaat het in die tekst die ik zojuist noemde, in alle nood en benauwenis geweest is. Waar was de Heere in de storm? Die vraag klonk in de tijden dat de watersnoodramp zich voltrok. Er zijn kinderen van God geweest die in die tijd leefden. Die zeiden, de Heere was er. Toen mijn man niet meer thuis kwam, omdat hij hulp ging halen. Toen een van mijn kinderen in de watervloed stierf, hij was er. Hij was er met zijn vertroostende genade. En die vertroostende genade van de Heere Jezus Christus, die kan geen stormwind stuk slaan. Die blijft tot in der eeuwigheid. Want hij zegt in zijn woord, en naar mijn gedachte komt dat op een bepaalde manier ook in het laatste Bijbelboek telkens weer terug, dat hij de medelijdende hoge priester is. Die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, ook als de stormen woeden, ook als misschien wel de dood dreigt. Hij bidt. Hij bidt op grond van zijn volbrachte werk. En dat is niet het enige. De Heere Jezus wil door zijn woord en geest als de medelijdende hoge priester ook neerdalen als de stormen woeden in ons leven. In al hun benauwdheid, zegt Jesaja aan het slot van zijn profetische boek, was hij benauwd. Wel eens mogen ervaren dat in moeilijke situaties in je leven, als alle hoop je misschien wel ontviel, dat de Heere er was. En dat hij het zei, zie, hier ben ik. En dat je moed mocht vatten en hoop mocht krijgen. Hoop dat de Heere in gunst op je neerziet, maar ook hoop op die glorieuze toekomst die hier in het slot van het boek Openbaring voor ons opengaat. En dan zijn we in het laatste stukje van de preek. De afstand ten einde. Ik heb het al gezegd, maar ik wil het toch nog even onderstrepen. U moet in deze hoofdstukken eens letten op die woorden en niet meer. Een van de ergste dingen in het geestelijke leven, toch? Soms sterk bij het ouder worden. Is dat je afstand ervaart. Er zijn tijden geweest dat de Heere zo dichtbij was. Onvergetelijke momenten, misschien aan de tafel des Heren. Waarin je zo voelde, hij weet van me af. Hij denkt aan mij. Maar als je periode hebt waarin je afstand voelt. Ja, dat wordt ook uitgedrukt door dat woord zee. Zee betekent afstand. Sommigen van u weten dat ik in het verleden een aantal jaren in Canada de gemeente van Dundas gediend heb. Nou, dan ligt er een oceaan tussen. En ik sprak toen nogal eens de oudere immigranten die in het begin van de jaren 50 of net na de watersnoodramp geëmigreerd zijn. En vaak hoorde je dan zoiets. Als er een brug over de Atlantische Oceaan geweest was ik op mijn blote knieën teruggekropen. Heimwee. Afstand. Dat zegt de zee ook. En u staat hier, de zee was niet meer. Er zal geen afstand meer zijn tussen God en tussen zijn kinderen. Je zult die afstand die je misschien hier op aarde wel eens gehad hebt, nooit meer ervaren. De zee was niet meer. Dat betekent ook dat alle verdriet voorbij is. Verdriet ten gevolge van de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden, zegt het spreekwoord. Je kunt er een verkeerde kant mee opgaan, maar het is toch wel waar dat door de zonde allerlei ellende in de wereld gekomen is. Dat u alleen gelaten bent. Dat u zoveel strijd hebt met een bepaalde boezemzonde waar u uzelf maar niet kan bevrijden. Dat u gebukt gaat bij het ouder worden onder een zwakkere gezondheid en een verminderd geheugen. Dat gaat allemaal voorbij. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, dan zal alle verdriet voorbij gaan. Dan zal de zonde voorbij zijn. Dan zal het ongeloof voorbij zijn. Daar zal het kleingeloof voorbij zijn. Dan zal God alles zijn en in alle. En dat wordt heel in het bijzonder onderstreept, meermalen in het boek Openbaring, dat de profeet Johannes, de apostolische profeet zou je mogen zeggen, dat hij zegt dat als de Heere komt in zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk ten volle op zal lichten aan het einde der tijden, dat God dan alle tranen van hun ogen zal afwissen. Nou, tranen zijn er om allerlei redenen, te veel om te noemen vanmiddag. Maar dan zullen de tranen weggaan. Elke traan staat er letterlijk in de grondtekst. Augustinus tekent daarbij aan in een van zijn preken. In de eeuwige heerlijkheid zal God de ogen van zijn kinderen nakijken. Of er nog een traan is overgebleven. Want die traan moet ook nog weg. Weet u waarom? Opdat ze zullen zien. Hier in dit hoofdstuk, in de laatste verse van het laatste Bijbelboek, ligt heel veel nadruk op zien. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag de stad Jeruzalem uit de hemel nederdalen. Geloven gaat dan over in aanschouwen, in zien. En dan mag je de dingen in hun juiste perspectief zien. Zolang we hier op aarde leven, kunnen we de dingen wel eens in een verkeerd licht zien. Daar is mijn zondige hart maar al te zeer toe geneigd. Maar in de eeuwige heerlijkheid zie je alles zoals het is. En vooral, dat zou ik het meeste willen benadrukken. Je ziet hem zoals hij is. Johannes zegt het in zijn eerste zendbrief, die algemene brief, die helaas maar weinig bekend is. Maar in het vierde hoofdstuk van zijn brief zegt hij, wij weten niet hoe wij zijn zullen. Hij bedoelt, wij weten niet precies hoe dat zijn zal als wij sterven. Of als wij op de dag van de wederkomst voor de troon zullen staan en met een nieuw lichaam bekleed zullen worden, dat weten wij allemaal niet. Maar één ding weet ik wel, zegt Johannes. Wij zullen hem zien gelijk hij is. Hier hebt u, als u de Heere mag kennen, de Heere ontmoet in het gewaad van zijn woord. Hier waren de ontmoetingen met de Heere soms ook omringd met vragen, met twijfels, maar toch, u hebt hem mogen zien door het geloof. Maar Johannes zegt, dan zal het nog veel heerlijker zijn. Veel grootser en majesteitelijker, dan zullen we zien, hem zien gelijk hij is. En dat wil zeggen, dat we dan zullen zien dat hij werkelijk de genadige Heere Jezus Christus is. Dat hij werkelijk zijn opzoekende liefde naar mij heeft uitgestrekt. Dat hij mij werkelijk door zijn almachtige kracht gesterkt heeft in de strijd. Dan zie ik pas echt hoeveel ik aan hem te danken heb. Ik moest denken aan een lied van die beroemde Schotse prediker uit de 19e eeuw, Robert Murray McShane. U kent misschien dat bekende lied, het wachtwoord der hervormers. Met die bekende regels die u misschien wel uit uw hoofd kent. Ik dacht niet aan de Heere Jezus, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen zag ik wat de zonde gedaan heeft. Ik zeg het nu even in eigen woorden. En toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij gered van het vonnis der wet. Hij heeft mij op de weg ten leven gebracht. Nou, de dichter van dat lied heeft meer gedichten geschreven. En een van zijn mooiste slaat op dat zien van de Heere Jezus Christus op de dag van zijn wederkomst. In vertaling luidt het zo. Als ik staan zal voor uw troon, in het bruidskleed van uw Zoon. Als ik u volmaakt mag zien, zondeloos uw hulde bien, dan pas dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. Dat laatste staat er in de Engelse tekst nog sterker. Dan zal ik pas echt kunnen danken voor alles wat ik aan u te danken heb. Of er kunnen momenten zijn in ons leven dat we echt dankdag kunnen houden. En dat we overstelpt worden door dankbaarheid jegens Gods zegeningen en weldaden. Maar de echte dankdag voor de levende kerk van de Heere Jezus Christus is in de eeuwigheid. Dan pas dank ik en erken wat ik u verschuldigd ben. En zo hebben we deze tekst overdacht en wat lijnen getrokken uit het hele boek Openbaring in wezen die hierin samenkomen. En er blijven twee vragen over. En die wil ik met de hulp van God op uw hart binden en op jouw hart binden. De eerste is, zijn wij bereid om voor de rechterstoel te verschijnen? Zo niet haast je om de genade van de Heere te zoeken, nu het nog kan. En het tweede is, aan allen die de Heere oprecht en ootmoedig vrezen, ziet u uit naar de toekomst. Ziet u uit naar de toekomst zoals Johannes dat onder woorden brengt aan het slot van zijn boek Openbaring. En de geest en de bruid zeggen kom. De Heilige Geest roept door de hemelen, kom Heer Jezus. De Geest verlangt naar de voltooiing van het werk van de drie enige God. Maar dan zegt Johannes, ja, de bruid, dat is de bruidskerk, dat is de vervolgde gemeente van zijn dagen, van Efeze en Thyatira en Laodicea en al die andere plaatsen. En de bruid zegt het ook. Die laat zich door de Heilige Geest ervoor inwinden om te gaan bidden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Is dat uw gebed? Wat is het soms ingezonken, ik begin maar bij mezelf. Dat bruidsverlangen naar de komst van de Heere Jezus. Kom haastig. U zegt, ja, maar ik heb nog kinderen die voor eigen rekening leven. En er zijn er nog zoveel in mijn omgeving die de Heere niet kennen. Laat dat dan een aansporing zijn om juist voor hen te bidden. Maar laat dat gebed ook gedragen worden door dat hartelijke bruidsverlangen wat de Heilige Geest in het hart werkt. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig en bekeer er nog velen voordat u komt. Amen.
Thank you.
dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat er ook aan stormen door de wereldzee gaan, en wat er ook aan golven beuken op de muren van Jeruzalem, U houdt uw werk in stand. U houdt uw kerk in stand. En U staat er borg voor dat eenmaal aan het einde der tijden het nieuwe Jeruzalem uit de hemel daalt en dat mensen, zondaren, door genade daarin mogen wonen. En dat niemand zal zeggen die in die stad ingaat, ik ben ziek. Want alle zullen zij vergeving van zonde krijgen. Dat is het grootste. Wil U ons daarop voorbereiden, Heere? En laat deze dienst op deze stille zondagmiddag daartoe gebruikt mogen worden. Wil U uw kinderen vertroosten? Wil U ze geven dat ze mogen zien dat in alle nood en vragen van het leven U de aanwezige wilt zijn als de medelijdende en de biddende hoge priester? Maar wil U ook hun ogen opheffen, dat ze het mogen zien. Als de zon opgaat soms en er een indruk van achterblijft in ons hart, heft uw hoofden op, want de dag van uw verlossing, van uw eeuwige bevrijding is gekomen. Heren, wat zal dat zijn? We kunnen er eigenlijk alleen maar van stamelen. Maar wil u er zo ons op voorbereiden? Dat bidden we van u in dankzegging voor alles wat u gaf in deze dienst. Om Christus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 65, het vijfde vers. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. De zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.